Ja, goedemorgen nogmaals. Wat is het toch wel bijzonder om zo bij elkaar te zijn. En zeker als ik dan zo meteen met u het stukje ga lezen uit Matteüs 5, denk ik, ja, of je nou met veel of weinigen bent, daar waar de Heer Jezus erbij is, in ons midden is, dan is het altijd goed. Dat mogen we ook tegen elkaar zeggen, dan is het altijd goed. Dat heeft hij zelf niet gezegd. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. En daar waar de Heer Jezus in het midden is, daar is liefde. Daar is verzoening, daar is vergeving. Daar is aanvaarding van elkaar. En dat is wel heel belangrijk om dat ook tegen elkaar vanmorgen te mogen zeggen. Daar waar de Heer Jezus is, daar kijken we naar elkaar, geven we elkaar de hand. Kijken we mekaars ogen en weten, ja, we zijn verbonden met elkaar in die prachtige naam van de Heer Jezus. En ik wil met jullie vanmorgen nadenken, een moment over het feit dat wij kinderen van het Koninkrijk van de Hemel zijn. En ik ga met jullie iets lezen uit Matteüs 5, het begin van de bergreden. Matteüs 5, nou heb ik hier de NBV 21, dus ik weet niet wat jullie vertaling hebben, maar dat moet helemaal goed komen. Dezelfde. Kijk. Maar het zijn hele herkenbare woorden, denk ik, als wij dit lezen. Heeft iedereen het gevonden? Kunnen we lezen? Toen hij de mensenmassa zag, ik lees vanaf vers 1, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want jij zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Tot zover. Kinderen van het Koninkrijk van de Hemel. Dan mag je eerst wel eens nadenken over het Koninkrijk van de Hemel. Wat is dat eigenlijk? Er wordt in de Bijbel heel veel gesproken over het Koninkrijk van de Hemel. En eigenlijk al vanaf pagina 1. God heeft zijn Koninkrijk, het Koninkrijk van God, het Koninkrijk van de Hemel, vanaf het allereerste begin op het oog. Het is dat koninkrijk, het rijk, waarin het vanzelfsprekend is, daar is God. En daar zijn de mensen samen met God. Het is het koninkrijk wat vanuit de hemel op aarde komt. En waar God en mens samen zijn in volkomen harmonie. En zelfs de natuur in volkomen harmonie. De Heer Jezus die heeft het in het Nieuwe Testament over het ingaan in dat koninkrijk. Er worden een aantal keren in de Bijbel gesproken over hoe je dat koninkrijk van de hemel ingaat. Of het koninkrijk van de zoon van zijn liefde, zoals Kolossen 1 het gezegd. En er zijn een aantal deuren, zeg ik, die je kunt openen om dat koninkrijk in te gaan. Ik ga ze niet allemaal behandelen, maar ik noem maar even één uit Johannes 3. Dat is een heel interessante, want dat is het gesprek wat de Heer Jezus voert met Nicodemus. En er komt Nicodemus bij de Heer Jezus in de nacht En dan zegt hij, u bent wel een hele bijzondere rabbi. We kennen allemaal dat gedeelte wel. En wat antwoordt de Heer Jezus? Tenzij je niet opnieuw geboren wordt, kun je het koninkrijk van God niet zien. En verderop zegt hij, tenzij je niet opnieuw geboren wordt, kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. Merkwaardig antwoord op de opmerking van u bent een bijzondere rabbi. Nicodemus had een bijzonder woord, zou je zeggen, over de Heer Jezus. Maar hij had helemaal geen oog van wie Jezus in werkelijkheid was. Dan moest hij opnieuw geboren worden. En dat opnieuw geboren worden koppelt de Heer Jezus aan het zien van hem en het ingaan in het koninkrijk. Dus wanneer ga je in het koninkrijk van de hemel in? Als je echt zicht hebt op Jezus. En dat werkt God door zijn geest. Dat is één deur om dat koninkrijk binnen te gaan. Heeft het nog over, je moet worden als een kind. Je moet niet vertrouwen op al het goede zoals die rijke man. Hoe moeilijk kan iemand het koninkrijk binnengaan als hij op geld en goed vertrouwt? Nou, al die dingen waren ook genoemd, gaan we nu niet over hebben. Maar je kunt dus dat koninkrijk van God binnengaan. En dat koninkrijk van God, ik zei net al even in het intro, dat is eigenlijk een onderwerp vanaf het begin van de Bijbel. Het koninkrijk van God, dat zal de hele aarde vervullen. En het zijn hele mooie teksten uit het Oude Testament die erover vertellen. Jesaja is zo'n boek. Het vertelt over het koninkrijk wat komen gaat. En de koning die erbij hoort. Denk maar even die bekende vers uit Jesaja 9. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op zijn schouders. En men noemt hem wonderbare raad, sterke God, eeuwige vader. Vredevorst, precies. En groot zal zijn heerschappij zijn. En de ijver van de Heer zal dat doen. Jesaja 9. Geweldig. En Jesaja heeft het nog over hele mooie dingen. Dat als het koninkrijk komt, dan zal dat zijn zoals... Dan zal iedereen kennis van de Heer hebben. Op de aarde, de mensen. De kennis van de Heer zal zijn zoals het zee, het water, het bodem van de zee bedekte. Zo staat het in Jesaja. Zo groot zal de kennis van God zijn in dat koninkrijk wat komen gaat. Je kunt je dat nu niet voorstellen als je om je heen kijkt. Maar dat is wat God gezegd heeft. De Bijbel staat er vol van. En eigenlijk het hele bijzondere is. God wilde dat al bij de schepping. Je ziet bij de schepping, als Adam en Eva met God in die hof wandelen, zie je iets van dat koninkrijk van God op aarde. Dat koninkrijk van hem. God is koning, de mens mag leven met zijn God, in gemeenschap met zijn God. De mens wandelde in de hof met God en het ging allemaal goed. Was daar hommeles? Was er in het dierenrijk hommeles? Helemaal niet. Het was perfect, zou je kunnen zeggen. En toch ging het gruwelijk mis door de zondeval. Later ging God met zijn volk aan de slag. Op de berg Sinai werd een verbond gesloten. En God wilde zijn koninkrijk via zijn volk hier op aarde brengen. Hij gaf hun zijn regels, zijn wetten en zegt, als jullie daaraan houden, ik zal een God zijn, ik woon te midden van het volk, jullie mogen met mij wandelen en het zal vrede zijn. En er zal zoveel zegen zijn. En we weten uit de geschiedenis, ook daar ging het uiteindelijk gruwelijk mis. En toen kwam de Heer Jezus. En de voorloper van de Heer Jezus, dat was Johannes de Doper, die zegt, het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. Bekeert u. Beleid je zonde, laat je dopen en zorg dat je de koning kunt binnenhalen in je eigen leven. Daar gaan we het zo meteen ook hebben. Maar uiteindelijk is het toen misgegaan. Want de Heer Jezus is teruggegaan naar de hemel. Het koninkrijk is in zijn volle glorie niet op aarde gekomen. Toen hij naar de hemel ging in Handelingen 1, toen zei de engelen wel tegen de discipelen, zoals jullie hem hebben zien heen gaan, zo komt hij terug. En we weten openbaring dat bij zijn terugkomst op aarde het koninkrijk echt gaat komen. breed over heel deze aarde. Dat is dus geen utopie. Ik zeg het dan maar even. Het is niet zoiets van, Piet, droom lekker door. Kijk eens om je heen, waar zie je dat dan? Nou, dat is inderdaad, als ik om me heen kijk, denk ik, het lijkt er heel ver weg. Gaat het gebeuren? Ja, het is geen utopie. En waarom niet? Omdat God dat beloofd heeft. God staat voor wat hij gezegd heeft. God doet altijd wat hij beloofd heeft. Gods belofte, we hebben het ook van gezongen, God is trouw aan zijn belofte. Alles wat hij doet, dat doet hij. Voor de volle 100%. Daarom is het geen utopie. We moeten misschien even geduld hebben. Wij zouden zo graag wel willen dat het morgen gebeurt. Oké. Maar dat duurt al even. Het duurt al 6000 jaar. Wij moeten geduld hebben. Ik zeg altijd maar, God heeft zijn agenda. En ons leventje, ja, als je 80 bent, denk ik, nou, dan heb je een mooie leeftijd. Maar jongens, wat is dat maar? Ik word dit jaar 60. En denk ik, het vliegt echt voorbij. Als je dan ouder bent, dan kun je dat alleen nog maar meer beamen. Ik weet nog de tijd dat ik naar de lagere school ging. Ik bedoel, dan denk je, oh, wat was het nog allemaal zo fris en fruitig en groen allemaal. Maar dat is allemaal geweest. En voor je het weet, zit je in de tijd dat het allemaal slijt en piept en kraakt. Het gaat allemaal niet zo makkelijk meer. Je hebt kinderen, je hebt kleinkinderen. Je geniet er volop van. Maar het gaat zo verschrikkelijk snel. En ons leventje is maar dit. Je staat, je begint. En voor je het weet, neem je afscheid. Dat klinkt even heel raar en dramatisch misschien, maar zo is het. En zeker als wij kijken op de agenda die God heeft, stelt ons leventje niet zo heel voor. En hebben wij ook in ons eigen kleine leventje wat we leven, dat korte leventje, mag je toch leven met die geweldige eeuwige hoop die we hebben. Dat God doet wat hij gezegd heeft. En ook in dat plan wat God dan in de toekomst gaat vervullen, zegt God, en Piet, daar schakel ik jou ook in. Daar horen jullie allemaal bij. Het is niet supermooi als je daarover nadenkt. God zal het doen. Hij heeft zijn agenda. Ik zei al, met de komst van de Heer Jezus zei de Johannes de Doper het al, het koninkrijk van de hemel komt eraan. De koning is in jullie midden. De Heer Jezus is de koning. En hier gaat hij op die berg zitten daar. Waarschijnlijk ergens in het noorden van Israël. Op de berg. En hij spreekt een bergrede uit. Je zou kunnen zeggen, dat is hoofdstuk 5, 6, 7 van Matthäus, dat is een soort grondwet van het koninkrijk van de hemel. Daarin legt de Heer Jezus neer van, kijk, in het koninkrijk van de hemel wil ik dat jullie zo met God en met elkaar omgaan. En ik vind dat heel bijzonder, want dat koning, die bergrede, als je die leest, is helemaal niet moeilijk. Jongens, het is 3, 4 pagina's in de Bijbel. Als wij het over onze grondwet hebben in Nederland, hebben we hele dikke boeken. En dan, als het zo niet gaat, dan moet het zus en zo. En het zijn allemaal artikeltjes dit en artikeltjes dat. Lastig soms om alles te weten en hoe het nog moet. In het koninkrijk van de hemel is het helemaal niet zo moeilijk. Het zijn maar 4 pagina's, lees het maar door. En je weet hoe het gaat, hoe het eigenlijk zou moeten. Zo leeft iemand in het koninkrijk van de hemel. Het is ook begrijpelijk voor iedereen. Het is niet zo dat je een heel hoog IQ moet hebben om te begrijpen wat hierin staat. Iedereen snapt het wel. En wat het bijzondere is, dat realiseerde ik me van de week nog toen ik er nog over nadacht. In dat koninkrijk van de hemel staat God centraal en je naaste centraal. Dat is best wel heel bijzonder. Niet ik. In het koninkrijk van de hemel heb je de blik naar buiten en de blik omhoog. Dat is heel belangrijk, om je dat te realiseren. Want dat zie je in alles wat de Heer Jezus vervolgens daarover zegt. Ik wil even een paar dingen noemen uit de grondwet. Uit dat 5, 6, 7 hoofdstuk van Matteüs. Daar gaat het over onder andere afhankelijkheid. Daar zegt de Heer Jezus, bid en je zal gegeven worden. Zoekt en je zult vinden. Klopt en je zal opengedaan worden. Bidden, zoeken, kloppen. Dat zijn mensen die kloppen. Die hebben nodig van een ander. Die vragen. Het zijn niet mensen die denken, ik regel dat zelf allemaal. Ik heb dat zelf allemaal in de hand. Nee, een kind van het koninkrijk van de hemel weet dat hij omhoog mag kijken en dat hij in afhankelijkheid leeft. Die denkt niet van, ik regel en ik doe dat zelf allemaal. En als ik dit zeg, en dat geldt voor alle dingen, denk maar even naar de tijd waarin we leven, waarin je zegt, wat staat dat haaks op de mens die tegenwoordig leeft? Want die denkt alles in zijn eigen hand te kunnen houden en te willen hebben. Die leeft niet in afhankelijkheid van God. Een kind van het koninkrijk wel. Het tweede is dat je in die bergrede vindt dat je dingen doet om God. Je reden om de dingen te doen is omdat je in de eerste plaats doet om God te eren. De Heer Jezus noemt dat drie dingen. Dat gaat over bidden. En waar moet je bidden doen, zegt de Heer Jezus in de bergrede? Dat doe je in de binnenkamer. Daarmee reageert de Heer Jezus op het gedrag van fariseeën en schriftgeleerden die zo graag in het openbaar wilden bidden. En waarbij anderen vooral zouden zien hoe vroom ze wel niet waren. Daarom zei de Heer Jezus dat. Maar ook anderen, dat was ook zo'n ding dat de Heer Jezus zegt, als je nou iets weldadigheids wil doen, als je iets goeds wil doen voor de ander, dan moet je rechterhand niet weten wat je linkerhand doet. Dan hoeft de ander dat ook niet te weten. Maar God die in het verborgen kijkt, weet het en beloont het uiteindelijk. Dat geldt ook voor het vasten wat de Heer Jezus dan noemt. Als je vast, stel dan niet een droevig gelaat en laat niet aan alle mensen kijken hoe goed je wel niet bent omdat je vast. Nee, dat hoeft een ander helemaal niet te zien, want God in de hemel ziet het. Dus het gaat hier over vasten, bidden en weldadigheid doen, dingen die je misschien voor een ook van een ander wil doen, zegt Jezus, maar dan schiet je je doel helemaal voorbij. Want dat soort dingen doe je in de eerste plaats voor God. Dat is een kind van het koninkrijk. Die houdt rekening dat die dingen die hij doet, zijn motivatie is God. Dat is belangrijk. Nog een ander ding waar de Heer Jezus het over heeft, en dat is ook wel belangrijk, is dat waar is je schat? Dan heeft de Heer Jezus het over mensen die op geld en goed uit zijn. Hij zegt, nou, maar hij zegt, hier beneden heb je roest, je hebt mot, alles wat het kan verteren. Alles waar je denkt, oh, ik ga verzamelen. Nou, recentelijk waren we in een huis, dat moesten we leeghalen omdat mevrouw verhuisd was naar een bejaardentehuis. En als je dan ziet wat mensen bewaren door de tijd heen en je zegt, het kan eigenlijk allemaal zo naar de stort. Want het heeft helemaal geen waarde meer. Wat heeft de eeuwigheidswaarde? Jouw leven. Waar is je schat, zegt de Heer Jezus in de bergrede? Dat is, als het goed is, boven. Want daar kan geen rot mot bij, daar kan geen roest bij. Dat is een eeuwige erfenis. Maar zegt de Heer Jezus, en die koppelt daar vervolgens dit punt aan. Want waar je schat is, daar is waar je hart is, precies. En als Jezus jouw schat is, dan is daar je hart. Dat is heel belangrijk. Mensen van het koninkrijk van God, die hebben Jezus als schat in het hart. En hij is boven. Zoek de dingen die boven zijn, zegt Colossen. Nog één ding voordat wij naar Matteüs 5 gaan. Dat is, mensen van het koninkrijk van God zijn doeners. Zo vertaal ik het voor mezelf. De Heer Jezus waarschuwt juist in de bergrede voor mensen die wel van alles roepen, maar vervolgens niks doen. of datgene wat ze doen juist haak staat op datgene wat ze roepen. Het gaat erom datgene wat hij zegt, dat je dat ook doet in de praktijk. Hij zegt op een gegeven moment, een wijs man, die bouwde zijn huis op de rots. En een dwaas man bouwde het op het zand. Maar wat zegt de Heer Jezus eraan voorafgaand? Zo is een ieder die mijn woorden hoort en ze doet, als een wijs man die zijn huis op de rots bouwt. Zij vertelt die gelijkenis om te vertellen, je bent een wijs man, niet alleen als je zijn woorden hoort en gaat, dan ga ik over met jou in discussie. En dan gaan we eens even lekker over bomen. En dan gaan we eens een hele leer over opstellen. Zo zijn we in de kerk altijd en dan doen we van alles. En we organiseren allerlei praterijen. Maar naar buiten gaan en de praktijk, die vergeten we dan. En de Heer Jezus zegt, no way. In het Koninkrijk van God hoor je en ga je aan het werk. Je bent een doener. En dat komt me iedere keer weer tegen als ik nadenk over het Koninkrijk van Hemel. Als de Heer Jezus zijn eerste gelijkenis uitspreekt over... wat is de eerste gelijkenis over het Koninkrijk van Hemel? Dan gaat het over het zaad. Hè? Het zaad, wat vrucht draagt of niet. Daar gaat het dan om. Het woord van God wat uitgezaaid wordt en vrucht draagt. Er komt wat uit. Het laat wat zien. Dat is belangrijk. Goed, dan dit gedeelte. Het Koninkrijk van de Hemel. Wij kunnen dus nadenken over dat gaat komen. Maar dat is er nu ook al. Ja? Ja? Zoals wij hier zijn. En kinderen van de Heer God zijn. Horen bij de Heer Jezus. Zijn wij kinderen van het Koninkrijk van de Hemel. En mag je op aarde overal mensen zien, in hun gedragen, in hun laten, in het samen optrekken, dat je zegt, ja, daar vind ik iets van het Koninkrijk van God. Niet in zijn volle glorie, dat komt allemaal nog, maar wel in het klein. Ik vind dat, las ik gisteravond nog even, in Romeinen 14, hè? Romeinen 14, als je dat leest. Daar gaat de Paulus, die heeft het tot de gelovigen in Rome over. En dan gaat het ook over de omgang met elkaar en over wat je wel en niet mag eten. En hoe ga je er dan mee om? En dat je elkaar niet in verlegenheid brengt als broeders en zusters door wat u eet, zegt vers 15. Of u handelt niet langer overeenkomstig de liefde. Dus als je niet rekening houdt met elkaar. Laat hen voor wie Christus gestorven is, dat zegt vers 15, niet verloren gaan door het voedsel dat u eet. Breng het goede dat God u schenkt geen schade toe. Want het Koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Dat wordt hier tegen gelovigen gezegd. Dus je kan het Koninkrijk van God laten zien door de manier waar je met elkaar omgaat. Waarbij je niet gaat zeggen, ja, maar ik geloof dat ik alles mag, dus dan moet de ander maar accepteren. Maar dat je ook met elkaar in liefde rekening houdt. En als ik weet dat ik jou verdriet door datgene wat ik doe, dan moet ik dat niet doen. Dan moet ik met elkaar rekening houden. Dan moet de liefde van God, die moet boven alles staan om zo met jou om te gaan. En niet te denken van, ah, je moet maar accepteren, want ik mag alles eten en ik mag wel daarheen en ik kan wel daarheen. Ook al doe ik hem daar heel veel verdriet mee, hij moet er maar mee leren omgaan. Nee. Hier staat het. Het Koninkrijk van God. Dan laat je liefde zien, dan laat je vrede zien, dan laat je recht zien wat voor God recht is. Dan krijgen we hier in Matteüs 5 een aantal bijzondere uitspraken over mensen die tot dat koninkrijk behoren. Gelukkig, zegt de NBV. Welzalig. Een ander woord. Blessed, zegt de Engelse vertaling. Je bent gezegend. Dat zijn bijzondere woorden. Het wordt hier over een aantal mensen gezegd. En ja, als je, ik heb het met jullie gelezen. Misschien denk je van, oh ja, dat, welke spreekt mij aan? Zou je kunnen een rondje maken, welke spreekt mij aan? Is dat die vernederig of is dat de treurenden, zachtmoedigen? Er worden een heleboel dingen gezegd. Kenmerken van mensen die tot dat koninkrijk van God behoren. Je bent gezegend, je bent wel gelukzalig. En dat is, dat spreekt de Heer Jezus uit, hè? Die zegt dat. En dat is in de eerste plaats een zaak van binnen. Gezegend ben jij, gelukkig ben je van binnen, als je. Dus het is een hartenzaak. En als je deze leest, dan zeg je, dit zijn mensen, hè? Nou, die zijn wereldvreemd. Die zijn echt wereldvreemd. Die passen niet in het wereldje van vandaag. In de wereld waarin wij leven. Maar het is wel de wereld van God. Het is het koninkrijk van God. En het bijzondere is dat God met een ieder van ons tot zijn doel wil komen. Misschien zeg je wel, Piet, ik verlang er wel naar, maar ik merk wel dat het nog niet zo werkt bij mij. Nou, dat kan, want God is in zijn werk met mij en met jou met een proces bezig om dat koninkrijk van God ook steeds meer in ons leven uit te werken. Dat het steeds meer zijn plek krijgt. Laten we eens kijken naar die eerste. Er staat gelukkig wie nederig van hart zijn. Of arm van geest, zegt een oude, andere vertaling. Dat is ook wel een hele bijzondere. Arm van geest, nederig van hart. Arm van geest, het staat officieel ook arm van geest, als je de Griekse vertaling leest. Maar dat arm, wat daar bedoeld wordt, of dat nederig wat hier staat, het Griekse, dat betekent niet anders dan je bedelt. Je zit als het ware als die arm aan de kant van de weg en zegt, alsjeblieft, ik kom tekort, heb je wat voor me, anders kom ik niet rond vandaag. Dat is die arme. En als je dat toepast, arm van geest, dat je eigenlijk tegen God zegt, u bent God, u bent een geest, maar ik ben arm van geest, ik kom helemaal niet bij u. Ik bedel eigenlijk, want ik kom tekort om bij u te komen. Ik kom tekort om bij u te komen. En ik heb u nodig. Kunt u wat aan me geven? Kunt u genade geven? Anders kom ik er niet. Ja. Dat zijn de mensen die horen bij het koninkrijk van de hemel. Die hun hand hebben opgehouden. Die gevraagd hebben om genade. Die gevraagd hebben om zijn geest. En die God rijkelijk geeft. Dus dit zijn mensen, dat zijn de genade kennis, kenners en ontvangers. En zo zitten we hier allemaal. We hebben allemaal de hand op moeten houden. Want niemand van ons kon zeggen tegen God, nou, met mijn jasje aan, ik kan zo bij u komen, toch? Ieder van ons moet het hebben van genade. Staat er ook, voor hen is het koninkrijk van de hemel. Elk kind van het koninkrijk van de hemel is degene die zijn hand opgehouden heeft voor genade. Mensen kunnen niet denken, ik kan op basis van wie ik zelf ben, bij God komen en in dat koninkrijk van God terechtkomen. No way. Alleen maar door genade. Gelukkig de treurenden. Ook zo, hè? Gelukkig de treurenden. Lijkt een beetje tegenstrijdig. Hoe kun je als treurige nou gelukkig zijn? Waar gaat dit over? Treurigen, ja, ook daar in het Griekse woord zegt eigenlijk dat is iemand die treurt als er iemand overleden is. Als er een dode is. Als er een verlies is. Dus het is een heftig. Wat treurt dezegene over? Nou, misschien wel in eerste plaats over zijn eigen situatie. Dat hij zegt, wie ben ik? Wat heb ik uitgespookt in mijn leven? Hoe zit ik in elkaar? Dat ik in dat koninkrijk kan komen. Dus hij treurt misschien wel in de eerste plaats over hemzelf. Maar ook misschien nog wel eens dat hij denkt. En ook sinds ik de Heer Jezus ken, gaat dat ook nog wel eens mis. En dan denk je, en toch. Ze zullen getroost worden. Ook met onze onvolmaaktheid, ook met onze onvolkomenheid, waar we misschien nog wel eens over treuren, zegt God, en toch, voor jou is er plaats. Je wordt getroost. Je hoort erbij. Waar kunnen we nog meer over treuren? Buiten onszelf. Dat is als ik om me heen kijk. En dat is ook wel goed om dat eens even te zeggen. Gaat datgene wat er in de wereld gebeurt aan mij voorbij? Doet dat niks met mij? Mag je eens even over nadenken. Als mensen zelfmoord plegen. Als baby's in de buik van de moeder vermoord worden. Als ik ook in politiek Den Haag kijk hoe ze met eerlijkheid en oprechtheid omgaan. En wat ze in één keer niet meer weten, zich niet meer kunnen herinneren. Ik bedoel, is dat recht? Dat is niet recht. Is dat wat God wil? Dat is niet wat God wil. Denk ik, oh, ik kijk wel aan, joh, doet me niks. Nee, het doet me heel veel, want het laat ten diepste zien dat wat God niet wil. Het laat de zondige kant van de mens zien. En de Heer Jezus, die heeft vaak genoeg getreurd bij wat hij zag. Hij heeft ermee gestreden. En wij mogen ook wat dat betreft treuren om datgene wat we om ons heen zien. Laten we daar alsjeblieft niet koud onder blijven of onder zijn. Laat het ons aanspreken. En daar ook bij momenten gewoon in de binnenkamer met God over spreken. Het volgende wordt hier gezegd, de zachtmoedigen. Nou, die hebben al in deze wereld helemaal geen plek. In deze wereld worden we opgeroepen om voor onszelf sterk op te komen. En vooral niet over ons heen te laten wandelen of draven. Kom voor jezelf op. En er zijn zoveel mensen die daarin ook heel veel met zichzelf te doen hebben. Nederigheid, bescheidenheid, niet opvliegend, niet boos, vinden wij ook nog wel eens moeilijk. Want ja, zachtmoedig, dan aanvaard je dingen. Van Mozes wordt gezegd dat hij de zachtmoedigste man is. Dat zou hij niet zeggen toen hij die Egyptenaar doodsloeg. Maar hij had God hem wel gebracht na 40 jaar in de woestijn, voordat hij geroepen werd om zijn volk uit Egypte te leiden. Mozes had zachtmoedigheid geleerd. Had dat ook wel nodig toen hij nog 40 jaar met zijn volk door de woestijn moest lopen. Mozes had ook wel eens momenten dat hij dacht, oh, ik kan het niet meer aan. God, ik wil ermee stoppen. En God die trok hem er weer bij en Mozes ging weer verder. God heeft ook wel eens momenten gehad dat hij over dat volk dacht, ik stop ermee en Mozes, ik ga met jou alleen verder. Ook God heeft dat gehad. En Mozes die zegt, dat kunt u niet maken. En hij trad als een middelaar op. Heel mooi als je dat in het leven van God en Mozes ziet. Mozes was een zachtmoedig man. Zelfs aan het eind van zijn leven, toen God zei, Mozes, u mag het land niet in. Nou, ik weet niet hoe u daarnaar kijkt. Ik vind het altijd een beetje oneerlijk. Hij heeft één keer iets gedaan. Hij zegt, hij moest spreken tot de rots. Hij sloeg erop. En Mozes, God zegt tegen Mozes, je gaat dat land niet in. Maar als je Deuteronomium 32 leest over hem, dat is de laatste reden van Mozes. Dan zegt hij, ik ga een leerreden opstellen. En het komt als een water naar beneden. Als verfrissend. En dan zegt hij, God is trouw. Al zijn wegen zijn goed. Slot van zijn leven. Hij weet dat hij door de Heer wordt thuisgehaald. Al zijn wegen zijn goed. Hij klaagt niet. Hij weet dat God goed is. En dat zijn wegen rechtvaardig zijn. Dat hij daar niet over in discussie gaat met God. Hij heeft het volkomen aanvaard. Zachtmoedig man. En we weten natuurlijk van de Heer Jezus. Wat zei hij ook alweer? Leert van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw zielen. Zachtmoedigheid heeft altijd effect op het binnenste in ons. Dat brengt de grootste rust. Zeker als we dat doen aan de hand van de Heer Jezus. Zachtmoedigheid. Zij zullen de aarde beërven. Staat erachter. Voor hen is het koninkrijk van God bedoeld. Dat zijn niet die opvliegers. Dat zijn niet degenen die overal denken dat zij het wel even doen. Nee, dat zijn de zachtmoedigen die dingen aan God kunnen overgeven. Dat zijn degenen die het koninkrijk van de hemel beërven. Wij mogen deze week ook iets leren van die zachtmoedigheid. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Dat is ook een mooie uitdrukking. Hongeren en dorsten. Hele sterke uitdrukking. Honger, dorst naar gerechtigheid. Ik zei net al even, als wij om ons heen kijken, dat je niet koud blijft door datgene wat je om je heen ziet. Nou, hier heb je zoiets. Gerechtigheid. Er gebeurt genoeg onrecht in deze wereld. Dichtbij, ver weg. Misschien weten we allemaal onze dingen wel te noemen. En we hebben over allerlei zaken onze grootste vraagtekens. Is dit recht? Nee, dat is niet. En wij kunnen dat misschien niet allemaal duiden. Maar God weet het. En wij hongeren, wij dorsten naar gerechtigheid. Wij willen graag dat Gods recht gaat gebeuren. Ik wil graag dat dat koninkrijk van God komt. Daarom heeft de Heer Jezus ons ook geleerd om te bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Dat is dat er gerechtigheid komt. Hij is de vredevorst, maar de vorst die ook gerechtigheid brengt. En Petrus die heeft ooit gezegd, wij zien uit naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Niet zal heersen, maar woont. Een vanzelfsprekendheid dat alles wat er gebeurt is zoals God het wil. Ik kijk er naar uit, ik verlang ernaar. Het heel mijn hart. Ik moet u zeggen, ik ben opgegroeid in een gemeenschap waar wij altijd vooral dachten aan, oh, we gaan naar het vaderhuis, en dat is ook zo. We gaan naar het vaderhuis. Er is voor ons een plaats in de hemel bereid door de Heer Jezus. En hij haalt ons op om daar te zijn. Maar ik realiseer me de laatste jaren steeds meer, dat er niet alleen een plaats is in de hemel waar ik naar verlang, maar ik verlang ook naar een aarde waar Gods wil wordt gedaan, waar gerechtigheid woont. En waar God woont en leeft met de mensen. En waar het lam de lamp is. Geweldige tijd. Ik verlang daarnaar. Nou ja, zo kun je nog hebben over barmhartigen. Barmhartigen. Zij die de hand uitsteken. Ik zei er straks al even. In het koninkrijk van de hemel is God centraal en je naaste centraal. Die twee. Jij kijkt om je heen. En je ziet naar de mensen in nood. En je kijkt niet een andere kant op. Dat is een opdracht. We kijken niet een andere kant op. We laten de nood van een ander toe om bij ons binnen te komen. We laten het in ons hart spreken. En we huilen mee met de nood van de ander. En we steken een hand uit daar waar we kunnen. Je kent die gelijkenis wel van de barmhartige Samaritaan, hè? De aanleiding was de vraag, wie is mijn naaste? Dan vertelt de Heer Jezus die gelijkenis. Die man die in handen van rovers viel en die lag daar. En er kwam daar een priester voorbij en die liep voorbij. Die wist het toch zo goed? Er ging een leviet. Die ging ook aan de overkant. Met een grote boog. Misschien hadden ze geen tijd. Nee, ik moet op tijd in Jeruzalem zijn. Of wie weet, als ik hem aanraak, hoe smerig zal ik zelf wel niet worden? Weet je, wat voor redenen ze ook bedacht hebben? In ieder geval, ze liepen voorbij. Alleen die barmhartige Samaritaan met zijn ezeltje. Die kwam en die ging van zijn ezel af en die knielde neer. En die verbond de wonden en die legde hem op een ezel en zalfde. En hij bracht hem naar de herberg. En ach jongens, wat een zorg. Wat een liefde. Dat is barmhartigheid. En dat doe je niet met bijbedoelingen. Ik zeg het maar even zo. In Gods koninkrijk doe je dat vanuit je hart. Wat vol barmhartigheid. Want je hebt God in jou. Gods liefde, Gods barmhartigheid in jou. Je hebt gezien hoe God is. Die vol barmhartigheid mij als een zondaar omarmd heeft. En niet gedacht heeft, Piet, wat zie je er vies uit. Wat ruik je smerig. Maar hij heeft mij willen aanpakken. En hij wilde mij vervullen met Jezus en de geur van Christus in mij en jou. Zodat alles wat was geweest is. En dat ik met hem verder mag. En iets van die barmhartigheid naar mijn omgeving mag uitstralen. Zuiver van hart. Dat is echt zo'n uitdrukking. Gelukkig wie zuiver van hart zijn. Nou, ja, wie is dat? Wie durft dat te zeggen? En toch is het zo. Als je Jezus hebt leren kennen, heb je een nieuw hart gekregen. Dat zeggen we tegen kinderen. Wil je een nieuw hartje hebben, neem dan Jezus aan. Maar het is ook zo. Ik heb een nieuw hart gekregen. Het is zuiver. Oh, maar wat gebeurt er dan nog soms in al... Ja, dan, we hebben nog allerlei dingen die soms naar boven komen, wat niet zuiver is. Tja, toch, het verlangen in je hart is om voor hem te leven. Om voor hem te gaan. Dat is die zuiverheid. Zij zullen God zien, staat erachter. Ja, want als je zuiver van hart bent, dan wil dat ook zeggen dat jouw relatie met God goed is. Dat is nu al zo. We hoeven dan niet naar de toekomst te kijken, dat is nu al zo. Zuiver van hart is een situatie die nu geldt en waarin je nu je leven en je handelen en wandelen met hem mag hebben. Zuiver van hart. Vers 9, vredestichters. Gelukkig de vredestichters. Dat is logisch. Immers, het koninkrijk van de hemel heeft een vredevorst. Dat is de Heer Jezus. En die Jezus woont in ons hart. Die Jezus heeft ons vrede gebracht met God. Maar de Heer Jezus leert ons ook in vrede met elkaar om te gaan. Hij heeft ons een voorbeeld gegeven in de manier waarop hij met zijn discipelen omging. En daar waren nogal wat tegenstrijdige figuren binnen die groep. Dat ging nog wel eens mis. En hij was daar iedere keer weer om de gemoederen te sussen en om ons te richten op waar het in werkelijkheid om ging. Dus de Heer Jezus was een vredestichter. Je zoekt niet de ruzie. En op het moment als het er is, zeg je, ik wil ook alle moeite doen om weer bij elkaar te komen. Dat is het tweede. Dus je bent een vredestichter. Je sticht de vrede. Je bent actief bezig om te kijken hoe kunnen we de zaak bij elkaar houden. Ik las gisteren die tekst uit Efeze 4 nog, die bekende. We hebben hem ook al gezongen vanmorgen al daarover, dus ik heb toch de vrijmoedigheid om die tekst te lezen. In Efeze 4, daar staat dat wij in vers 3. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam, één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen is en door allen en in allen. Samenbindende kracht van de vrede die de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Het werk van de geest. Werk om vrede te brengen. Vrede te bewaren. Onder elkaar. Als broeders en zusters. Het slot van dit gedeelte dat heeft over gelukkig zij die vanwege de gerechtigheid vervolgd worden. Dat toont ons aan dat het koninkrijk van de hemel dus niet in zijn volle glorie nog verschenen is. Want dan zal er geen vervolging meer zijn. Maar dat je nu, in de tijd van de Heer Jezus, zoals u het ook zelf leert aan zijn discipelen, denk nou niet dat jij anders bent als ik. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen jullie vervolgen. Ze hebben mij voor alles uitgemaakt, dat zullen ze jullie doen. Ze hebben tegen mij gezegd, datgene wat je doet, doe je door Beelzebul. Ze zullen jouw werk in het kwaad daglicht stellen, zoals ze dat bij mij hebben gedaan. Alles wat ze mij hebben, zal jij ook overkomen. Nou hebben we geen vervolging. Maar we kunnen hier en daar best nog wel eens wat smaad ondervinden. Omdatgeen wat we zeggen, bewust verkeerd uitgelegd wordt. En dan zegt hij, Jezus, wees er maar gelukkig om. Dat toont dat je bij dat koninkrijk van de hemel hoort, wat zo totaal anders is met de wereld om ons heen. Dus het is heel logisch dat hij dat meemaakt. Maar hou vast. En we weten dat zoveel van onze broeders en zusters vervolgd worden. Waarom? Om de simpele reden dat ze in de Heer Jezus geloven. Is dat een misdaad? Wordt de wereld daar slechter van? Alleen maar beter. En toch worden ze vervolgd. 340 miljoen. Ongelooflijk. En het groeit alleen maar. Er zit maar één achter, dat is de duivel. Want die weet dat als die groep gaat groeien, dat zijn invloed steeds slechter wordt. Als de groep van kinderen van het koninkrijk der hemel groeit, wordt zijn invloed slechter. En uiteindelijk gaat het daar ook op uit. Want als het koninkrijk van God gekomen is en de hele wereld zal omvatten, dan is de duivel uiteindelijk van het toneel verdwenen. Dus hij weet gewoon, daar waar de kinderen van het koninkrijk meer en meer invloed worden, krijgen, dat zijn invloed steeds minder wordt. Dat is de invloed van de Heer Jezus ten opzichte van de invloed van de duisternis. Dus voor hen is het koninkrijk van de hemel bestemd. Ja, als hij zal terugkomen, zijn rijk zal stichten en elke traan van de oog zal afwissen. En zij voor het troon van hem mogen staan om te juichen en te jubelen tot eer van hem. Zo komen we aan het slot van dit stukje. We hebben zo de verschillende mensen voorbij zien komen die God gelukkig prijst. En zo prijzen we onszelf gelukkig. Zo prijs ik u gelukkig. U bent gezegend. Jullie zijn gezegend. Je hoort bij het koninkrijk van God. En deze week die komt, laat het zien. Toon het om je heen. Laat de nood van de ander jouw nood worden. Sla de hand om de ander heen. Bid met de ander. Kijk wat je praktisch kunt doen. Heb verdriet voor datgene wat je om je heen ziet. Breng dat voor de troon van genade. En boven alles, laat Jezus, de Heer Jezus, voortdurend de schat van je hart zijn. Zodat je die verbinding met hem elke dag mag hebben. Amen.